Korte studies in Matteüs, deel 101. De bergrede, 6. Wat ik met de studies over de eerste twee zaligsprekingen beoogde te zeggen, is dat het onderwijs van de Heere haar oorsprong vindt in de Tenach. Ze sluit aan bij wat er in de wet en de profeten geschreven stond. De armen van geest zijn niet zomaar allen die verdrukt worden, of om de onrecht te lijden hebben, waar ook in de wereld. Hun wordt het koninkrijk der hemelen beloofd. En als we ook maar enig idee hebben van de aard van dit koninkrijk, dan weten we dat dit aan Israël wordt beloofd. De armen van geest hebben toegang tot dit koninkrijk. Zij die treuren, zijn ook niet degenen die om wat voor reden dan ook treuren, waar ook ter wereld. Nee, het zijn zij die te lijden hebben van de last van de goddeloosheid onder het volk. En zij die zich bekommeren om de gewetenloosheid van de geestelijke leiders van het volk. Dat is de context van de bergrede. Wat ik nu niet zeg, en laat ik daar heel duidelijk over zijn, is dat God mensen die treuren, waar ook ter wereld, en om wat voor reden dan ook, niet zou kunnen of willen troosten. Alsof ik nu bezig ben de hoop voor mensen in nood uit handen te slaan en hen het recht op troost zou willen ontnemen. Dat schrijf ik niet. Dat zou in flagrante tegenspraak zijn met onder andere de brieven van Paulus. Wat ik wel zeg, is dat die troost niet gebaseerd kan zijn op de bergreden. De treurenden, op wie de Heer hier doelt, is een specifieke groep mensen in Israël die verlangen naar rechtvaardigheid, hunkeren naar vrede met God en de broeders in Israël en bereid zijn om daarvoor vervolging te ondergaan van hun eigen volksgenoten, de fariseeën en de schriftgeleerden. Als we zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden, loslezen van de context waarin de Heere de woorden sprak, is het ook een tamelijk armzalige troost. Zo'n zinnetje op zichzelf heeft toch helemaal niets te bieden? Het is toch een troost zonder enige inhoud? Op zichzelf kan het iemand die treurt geen echte vreugde geven. Dan is het meer een boodschap van, nu ben je bedroefd, maar dat geeft niet, later zal alles beter worden. De troost zal nog komen. Nu moet je in een tranendal verkeren, maar de tijd komt dat je naar de hemel mag. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. Maar wat dat alles is en hoe dat nieuwe eruit ziet, krijgt geen inhoud. Dat is nauwelijks troost te noemen. Het neemt het verdriet niet weg. Dit kan niet de bedoeling van de Heere zijn. Maar wat dan wel? Of de toehoorders kenden de schriften en wisten dat hij het over Jesaja 61 had, of de Heer heeft het in al zijn onderwijs nader toegelicht. Of beide natuurlijk. Bedenk dat de Heer voortdurend bezig was met het geven van onderwijs. Vragen heeft hij beantwoord en zijn uitspraken die niet begrepen werden, heeft hij toegelicht. Wij weten welke toelichting er hoort bij zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Althans, dat kunnen we weten door de profeet Jesaja te lezen. Hij heeft mij gezonden om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken, dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van de benauwde geest. Jesaja 61, vers 2 en 3. In deze tekst krijgen de treurenden een naam. Het zijn de treurenden van Sion. In deze tekst krijgt de troost een inhoud. Troosten staat parallel met beschikken. Er wordt hun iets vast en zeker beloofd. En die beschikking bestaat uit een kostbare gave. Namelijk sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. De as ziet op de intensiteit van het verdriet. In Israël scheurde iemand die in rouw verkeerde zijn klederen en strooide as uit over zichzelf. Zie daarvoor bijvoorbeeld Esther 4 vers 1 en Jeremia 6 vers 26. De as en de gescheurde kleren maken in de vertroosting van de Heere plaats voor kostbare sieraden, heerlijk ruikende oliën en prachtige klederen. De transformatie is enorm. Dat is de inhoud van de troost. Lees vervolgens de rest van Jesaja 61 ook. Al de zegeningen van het komende koninkrijk worden daar afgeschilderd. Het wordt allemaal heel concreet gemaakt. De treurenden konden het als het ware allemaal zien. Bij dat vooruitzicht, dat koninkrijk dat nabij was gekomen, kan er geen plaats meer zijn voor rouw. Dat is echte troost. Gejammer maakt plaats voor vreugdegeroep. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van de gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad en een bruidegom zich tooit en een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken. Jesaja 61, vers 10. Kregen de treurenden dit al op het moment van de prediking van de Heere? Nee. Maar was zijn belofte slechts een doekje voor het bloeden? Nee, zeker ook niet. Door het geloof konden de hoorders de toekomst als het ware naar het heden halen. Ze zagen de belofte van dit heerlijke koninkrijk voor zich. In de zekerheid dat de belofte, dat deze dingen waarheid waren en werkelijkheid zouden worden, werd de geest van de armen van geest en de treurenden levendig gemaakt en vrolijk in de Heere. Zij die de Heere hoorden en geloofden, konden de belofte zich eigen maken en zich erin verheugen alsof het koninkrijk er al was. Dat is ware troost. Dat is troost die de Heere biedt. Als je Jesaja 61 verder hebt doorgelezen, heb je misschien ook al gezien dat je in elk geval voor de volgende twee zaligsprekingen voor de betekenis ook terecht kunt in dit hoofdstuk, Jesaja 61. Daarover meer in de volgende studie.